Oké, we gaan naar 2 Korinthe toe. Ja. 2 Korinthe. Het is 2 weken geleden dat we daar over gesproken hebben. Vorige week hebben we natuurlijk over het kruis gesproken. En toen hebben we het over dat Nieuwe Testament gehad, dat Nieuwe Verbond. Ja. Nou, even het geheugen opfrissen, het Nieuwe Verbond. Blijf liggen, jij. 2 Korinthe 3 vers 6, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments, niet de letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Dus Paulus zegt dat wij, Paulus, maar ook wij zijn bekwaam gemaakt om dienaars te zijn van het Nieuwe Testament. Nou, het Nieuwe Testament, dat hebben we toen bekeken. Dat gaat vooral over dat ze bekwaam gemaakt zijn, Israël, want het is met Israël gesloten, Jeremia staat dat. Bekwaam zijn gemaakt om dat koninkrijk en al die beloftes te beërven. Dus wat aan Abraham beloofd was. En wat aan David beloofd was, een koning in een koninkrijk. Om dat koninkrijk in te gaan. Maar je kan er niet zomaar in. Wij kunnen ook niet zomaar het hemels koninkrijk in. Wie kan er de koninkrijk in de hemel in nu? Des hemel. Niemand. Behalve door het bloed van de Heer Jezus. Dus wij moeten ook eerst, wij zijn onbekwaam. Wij kunnen er niet in. Je moet eerst bekwaam gemaakt worden. En daar zorgt het bloed van de Heer Jezus voor. En dat bloed van de Heer Jezus was ook voor het volk Israël gevloeid in de eerste instantie. Zoals we net in het eerste gedeelte van de preek hebben geluisterd, over gehad hebben. Over dat hij in eerste instantie voor zijn volk Israël stierf. Ja? Om Israël bekwaam te maken. Zodat zij daarna zijn volk zich van hun taak konden kwijten om de wereld, de heiden, het evangelie te brengen. Het zijn zijn zendelingen. Nou, en nu zitten we in de bedenkende genade. Maar goed, hij ging dan. Wat is nou het nieuwe verbond dus, ja? Dus dat ze worden gerecht. Je moet rechtvaardig zijn. Ja? En ook dat je heilig bent. Ja? Wij zijn ook geheiligd. Wij zijn heilig in positie. Ja? Alleen wij hebben die zondige natuur nog. Maar als we eenmaal bij de Heere zijn, is die zondige natuur weg. Ja? Dan zullen wij altijd in de wegen van de Heere wandelen. Zullen we altijd doen wat hij zegt. Zullen we nooit ongehoorzaam zijn. Er zal geen zonde zijn. Ja? Maar Israël, is dat als die in het koninkrijk zijn, is dat, als zij de koninkrijk ingaan, is dat zo? Ja? Zullen zij ook altijd in de wegen des Heren wandelen? Want hij zal zijn wetten in hun harten schrijven. De wet. Dus ze zullen die wet ook doen. Dus, wat ze nu niet kunnen, want de wet veroordeelt iedereen nu. Ja? De wet is gegeven niet om rechtvaardig te leven, want dat lukt niet. Maar om de mensen te laten zien dat ze zondaars zijn. Maar als die wet nou in je hart geschreven is, dan doe je die wet. En dat is wat het nieuwe verbond bewerkt. Maar daar was dus het bloed van de Heer Jezus voor nodig. En dan ontvangen ze de Heilige Geest. Ja? Want hij zal zijn geest geven in het binnenste van u, zegt Ezechiël. Ik ga die tekst maar niet opzoeken, anders duurt het te lang. Maar dat weten jullie nog, hè? Ezechiël 36 en in Jeremia 31. Daar spreekt hij over. En dan gaat hij zijn geest geven en die gaat dat in hun hart schrijven. Want daar heb je de Heilige Geest voor nodig. Wij hebben ook de Heilige Geest nodig. De Geest komt nu pas in een mens wonen, nadat hij geloofd heeft. En de Geest komt pas in iemand wonen, als je gerechtvaardigd bent. Anders niet. Dus dan heb je ook het leven van God in je. En de Geest geeft ons nu de kracht om onze zondige natuur te kunnen overwinnen, samen met het woord. Wat hiervoor niet kon. En nu kunnen wij dus, ook tot eer van God leven. Maar ja, we hebben nog steeds wel die zondige natuur. Maar de Geest, daar gaat Romein 8 over, die zal de werkingen van het lichaam, die is in staat om dat te kunnen doden. Dat wij hiervoor natuurlijk niet konden. Nou, dat is een beetje wat het gaat. En wat was er onder de wet eigenlijk? Dat is wel een mooie tekst om even te zien. Kijk even in Ezechiël 18. Dat kan je ook onthouden of opschrijven. Als hij zegt in Ezechiël 36 en in Jeremia van, ik zal mijn wetten in jullie binnenste schrijven. Dan zie je, wie gaat het dan doen in hun? Dan is het God, hè, die het in hen doet, door de geest. Maar onder de wet, dan moet jij dat zelf doen. Ezechiël 18, vers 9. In hetzelfde boek staat dat, ja? Maar dan heeft hij het nog niet over het nieuwe verbond. Ezechiël 18, vers 9. Kijk, in mijn inzettingen wandelt en mijn rechten onderhoudt om trouwelijk te handelen. De rechtvaardige zal gewisselijk leven. Dat is niet de tekst die ik zoek. Dus, toch wel. Je moet je inzettingen wandelen. Dat zijn de inzettingen van de wet, ja. En die doet, die zal ook gewisselijk, 100% zal die leven, ja. Nou, en wat is daarvoor nodig? Kijk in vers 32. Want God heeft geen lust aan de dood van een stervende. Heeft hij helemaal geen lust aan. Spreekt de Heer. Vers 31. Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor gij overtreden hebt. En kijk, en maakt u een nieuw hart en een nieuwe geest. Want waarom zou gij sterven, o huis Israël? Dus je hebt een nieuw hart en een nieuwe geest nodig. Nou, en dat lukt jou onder het oude verbond niet. En daarom geeft hij dat nieuwe verbond, want dan krijg je een nieuw hart en een nieuwe geest. Snap je? Dat is nou de essentie van het nieuwe verbond, wat voor Israël was gesloten. Dus wat zien wij als we in 2 Korinthe 2, 3 lezen? Dan spreken we over dat wij zijn bekwaam gemaakt voor dienaren van het Nieuwe Testament. Niet van de letter, ja, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt leven. Wat zie je nou hier in dit hoofdstukje? Zien we dat Paulus maakt een contrast tussen, zeg maar, de wet en de genade. Dat moet je hier eigenlijk zo zien. Dat wil ik ook even tekenen voor jullie. Ik zal hem even een beetje naar voren zetten. Het is een beetje een gammel bord. Maar... kunnen jullie het zo zien? Ja. Het is waardeloos, maar het gaat niet aan. Dus je maakt eigenlijk een onderscheid tussen een wet. Dat is mooi als je dat gewoon in dit hoofdstuk ziet, want dan zie je die dingen... genade, dat werkt door de geest, hè? Ook van ons, door de geest. Nou, dan zie je dus, aan de ene kant zie je dus in vers 6, de wet letter, die dood. Dan heeft hij het over de letter, dat is van het Oude Testament. Dus de wet, nou, zet je links, die dood. Maar wat doet de geest? Maar de geest maakt levend, ja? Maakt levend. Dat is dus wel een tegenstelling, toch? En dan spreekt hij in het volgende vers, in vers 7 en 8. Indien de bediening des doods in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien om de heerlijkheid zijns aangezicht die teniet gedaan zou worden. Hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Zie je het? Dus je hebt de bediening des doods. Ik zet even doods, is een bediening. Dus de wet, als je die wil uitvoeren, is het een bediening des doods. Hij kan alleen maar doden. En de ander noemt hij de bediening des geestes, staat er toch? Ja. Toch? Ja. Des levens. Even kijken hoor.
Des geestes.
Ja. Ja. Oké. Oké, en dan zie je daarna, in vers 9, de bediening der verdoemenis. Ja, der verdoemenis. En tegelijkertijd de bediening der rechtvaardigheid. Dus de wet is de bediening der verdoemenis. En de bediening der, ik doe even rechtvaardigheid. Ja, ook twee verschillende dingen. Dus je ziet dus elke keer dat contrast. En dan zie je nog een heel belangrijk iets staan. Dat in vers 11, de wet dat wordt teniet gedaan. Dat wil zeggen, dat verdwijnt. En dat is ook met Mozes, zie je dat verdwijnt. Ja? Dat glinsterde en dat verdween. Nou, dus dan zie je, het één dat verdwijnt, teniet gedaan, is hetzelfde. In het Engels staat done away, wordt weggedaan. Nou, teniet gedaan, dat is dus, dan wordt weggedaan. Maar de andere, zie je, de heerlijkheid blijft. En dan zegt hij zelfs van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat wordt eigenlijk alleen maar, blijft en wordt meer, zou ik zo zeggen. Ja, dat is het verschil. Wat Paulus hier heel mooi laat zien. Goed. Oké. Nou, daar zien we dus heel duidelijk het verschil. En de wet is dus het oude verbond, het Oude Testament. En hier spreekt hij in het kader van het nieuwe verbond. In die zin, dat noemt hij dus de bediening zoals wij het nu hebben. Dat door het bloed van de Heer Jezus, ja. Dat wij zijn ook gerechtvaardigd en geheiligd. En wij hebben nu gekregen door genade dit soort dingen. Nou, als we even naar Galaten 3 vers 10 gaan. Dan zien we wat de wet, hè, over dat de bediening des doods. Nou, Galaten 3 vers 10 tot en met 12. Galaten 3 is natuurlijk een brief die is geschreven. Kan je het zien, Maarten? Zo?
Ja. Ja.
Is natuurlijk geschreven voor mensen die wilden weer onder de wet. Nou, en je hoort ook wel eens verhaal van, ja, nou ja, goed, je moet toch ook, de wet is toch goed... om die elke keer te horen. Maar ja, Dat is hij aan dit kant van, deze kant van het rijtje. Hij doodt, het is de bediening des dood, de bediening der verdoemenis en hij verdwijnt. De heer, dat wil zeggen, wat verdwijnt er? De heerlijkheid, dat ben ik eigenlijk vergeten erbij te schrijven. De heerlijkheid, hè? De glorie, zeg ik even, dat is hetzelfde, de glorie, even kort om op te schrijven. De glorie verdwijnt en met andere, de glorie of de heerlijkheid, nou, het is niet helemaal mooi geschreven, die blijft. Daar gaat het om. Nou, Galaten 3 vers 10, wat is dan, dan zien we dat ook daar mooi staan, want dan zien we in vers 10, want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dus die niet blijft, Jacobus zegt zelfs, dat al zou je struikelen op één punt, ben je schuldig aan de hele wet. Nou, is dat een bediening des levens of de bediening des doods? Die zin wel duidelijk, het is de bediening des doods. De wet kan alleen maar doden en verdoemen. Ja? Nou, als je doorgaat naar vers 21, dan zegt hij daar, is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Nou, dat zei verder, want indien er een wet gegeven was die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Zie je het? Dus wat zegt hier eigenlijk? Als je zegt, indien er een wet gegeven was die machtig was om leven te maken, dan zou het de rechtvaardigheid ook uit de wet zijn. Met andere woorden, hij zegt, er is geen wet die leven kan maken. Die is er niet. Daarom doodt hij, daarom is de bediening des geest. Die maakt wel levend. Zie je? Dus nooit en te nimmer onder de wet. Nooit. De wet is heilig en goed. Het probleem is alleen, hij is alleen heilig en goed voor de mensen die ook heilig en goed en rechtvaardig zijn. Dus de wet is heilig, rechtvaardig en goed. Alleen de mensen moeten ook heilig en rechtvaardig zijn. En dan, nou, en dat voorziet het nieuwe verbond natuurlijk. Die heeft de mensen heilig en rechtvaardig gemaakt. En dan, zie je, is die wet in hun minnes geschreven en dan zullen ze hem ook doen. Dus daarom, de wet kan alleen maar verdoemen. Nou, dus Paulus zegt dat het nu wel kan door de bediening van de geest. Dus de geest kan het wel in ons doen. Dus wij moeten dus altijd in dat rechte rijtje zitten. En nooit links. 100.000 keer kunnen mensen zeggen, ja, de wet is, die moeten we wel. Nee, de wet is niet voor ons nu. Die kan alleen maar dit linker rijtje voor ons bewerken. Ook wij als gelovigen. Het is de geest die gaat niet werken als wij nu als gelovigen onder de wet willen plaatsen. Dat zegt hij in Galaten, is een hele brief die hij weerlegt dat. Precies, ja. Ja, de wet is inderdaad voor goddelozen gegeven. Wij zijn gerechtvaardigd. Nou, je ziet ook in vers 22, de schrift heeft alles onder de zonde besloten. Dat wil zeggen, de wet. De wet heeft alles onder de, ja, de wet heeft iedereen schuldig verklaard. Dus dat is onder de zonde besloten. Iedereen staat onder de zonde. Iedereen is een zondaar. Allemaal. Niet één uitgesloten. Opdat de belofte, en wat is die belofte, ja? De rechtvaardigheid door het geloof. Kunnen we alleen maar krijgen, hier, uit het geloof van Jezus Christus. Nou, het geloof van Jezus Christus, daar hebben we het net het eerste gedeelte over gehad, ja? De gelovige, wat? Zou gegeven worden. Zie je, het moet ons gegeven worden. En niet het geloof moet ons gegeven worden. Er staat de belofte uit het geloof van mij, nee, van Christus. Het moet mij gegeven worden. Hoe wordt het mij gegeven? Niet het geloof, ja? Want wij geloven, wij kunnen gewoon geloven. Je gelooft het of je gelooft het niet. Je neemt het aan of je neemt het niet aan. Maar als je gelooft, dan geeft God jou die belofte, die rechtvaardigheid. Wordt aan wie? Aan de gelovigen gegeven. Zie je het? Je moet gelovig zijn. Hey, dat is ook apart als je het leest. Hij geeft het aan de gelovigen. Dus hij geeft niet het geloof. Hij geeft de rechtvaardigheid aan geloof. Ze hebben geloofd en dan geeft hij hun dat. Het gaat om geven. Met genade gaat het om geven. Kijk, als we even teruggaan naar Romeinen 8 vers 32. Het gaat om geven. De genade gift, Gods is het eeuwig leven, ja, het is een gift. Nou, en in Romeinen 8 vers 32 zien we dat ook heel mooi staan. Daar staat, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Dat weet Paulus nu natuurlijk nu te openbaren voor ons allemaal, nu in deze bedenkende genade voor iedereen. Maar, even kijken, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Zie je het? Hij heeft zijn zoon gegeven en nu met zijn zoon, schenken is ook geven, schenken is iets geven, maar dan krijg je een schenking, dan geef je iets, maar je krijgt er niets voor terug. Iemand verdient het niet, hij krijgt het gewoon. Niet omdat je verdient, maar je geeft het. Dat heeft God ook gedaan met zijn zoon Jezus Christus en met hem alle dingen. Dus als je ook naar Romeinen 5 gaat, kijk bijvoorbeeld, heel gauw even. Maar dan zie je, in vers 15 bijvoorbeeld, toch niet gelijk de misdaad, alzo ook is de genade gift. Zie je het? Dat is de gift. De gerechtigheid die wordt aan ons gegeven, ja? Dat wordt ons toegerekend. Verder in het vers ook zie je veel meer de genade Gods en de gave door genade. Ja, de genade gift Gods is het eeuwige leven. Het is een gave. En zo gaat het in vers 6, zie je het ook aan het eind staan. De genade gift. In vers 17. En de gave der rechtvaardigheid ontvangen, zie je het? Het is een gift, je ontvangt het. Nou, zo gaat het maar door. Met andere woorden, wat zeggen we hiermee? Het wordt gegeven en wij kunnen het niet verdienen. En dat zit je met onder de wet natuurlijk. Maar die dood alleen maar, omdat wij overtreden. Wij kunnen het gewoon niet verdienen, wij moeten het krijgen. Nou, en dat is eigenlijk wat Paulus wil zeggen in 2 Korinthe 3 over die wet, die dood. En die geest maakt leven, hij maakt constant een contrast tussen de wet en tussen de genade waarin wij nu leven. De wet, wij zijn niet onder de wet nu, ja, die is aan het kruis geslagen. Dat is gebeurd. Wij zijn nu onder de genade. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, deze kant van het rijtje, maar onder de genade. En dat doodt de zonde. Als we kijken naar de zonde onder de wet, dan zie je, dan doodt hij ons alleen maar, hij maakt je alleen maar schuldig. Maar onder de genade, dan worden we juist levend gemaakt. En dan wordt de heerlijkheid, die neemt alleen maar toe. Die verdwijnt niet. Nou oké, dus nog even over dat nieuwe verbond. Want wat is nou het karakter van een nieuw verbond voor Israël? Dat noemt hij, kijk even maar in Hebreeën 10, vers 29. En dan komen we een beetje op een moeilijk punt. Tenminste, het hoeft het niet te zijn. Maar genade is natuurlijk niet alleen voor ons. Ik bedoel, als toen de Heer Jezus Christus stierf aan het kruis, ja, hij stierf voor zijn volk, was dat ook genade? Ja, dat was ook genade natuurlijk voor hun. Want zij konden het onder de wet ook niet verdienen. Ieder mens die gered wordt, die wordt natuurlijk uit genade gered. Alleen, je moet onderscheid maken. Je hebt de bedeling der genade en je hebt de tijd van Israël onder de wet en genade in een bedeling. En als we kijken hier in Hebreeën 10 vers 29, hoeveel te zware straf meent gij zal hij waardig geacht worden die de zonen Gods vertreden heeft en het bloed des testaments onrein geacht heeft waardoor hij geheiligd was. Bloed van het Nieuwe Testament, ja, daar spreken we over. En die weerstaat dat dus, ja, hij heeft de Zoon van God vertreden. En dan, waardoor hij geheiligd was, zie je, dus door dat bloed van het Nieuwe Testament is hij geheiligd, zie je het. En de geest der genade smaadheid heeft gedaan, zie je het. Dus we weten, met het Nieuwe Verbond krijgt de Heilige Geest en dat noemt hij de geest der genade. Dus in Israël zal ook de geest der genade uitgestort worden. Dus hij noemt het karakter, om het zo maar te zeggen, van het verbond, is genade. En wij spreken over de genade voor ons, de bedeling der genade. Het is allemaal genade. Ja? Maar Peter spreekt bijvoorbeeld ook over genade. Hè? Die is geprofiteerd aan uw geschied. Als nou bijvoorbeeld, wij spreken over genade. Wat spreken we dan over? Nou, apostel Paulus, aan hem was gegeven de bedeling der genade. Ja? Wat verkondigde hij? Het evangelie van Gods genade. Hoe zijn we zalig geworden? Uit genade zijt gij zalig geworden. Dat is allemaal genade. Bij ons is het allemaal geloof en geestelijke zegeningen. Bij ons kan je niks zien. Ja? Je leest het, je gelooft het en je krijgt het. Ja? En we hebben de geest in ons wonen. Ja? Maar ja, dan komen de mensen natuurlijk toch wel eens in verwarring, want dan zeggen we ja. Maar Peter spreekt ook over genade. Hè? Kijk even in 1 Petrus 1 vers 10. Dat is één tekst die ik opzoek eventjes. 1 Petrus 1 vers 10. Dan zegt hij daar. En dan spreekt hij natuurlijk niet over het lichaam van Christus, maar over de kleine kudde in de grote verdrukking. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Hier zie je dat Peter spreekt over een genade die geprofeteerd is. Nou, en dan spreken we over de genade. Dat is de genade van het nieuwe verbond. Dat zijn natuurlijk al die beloftes, want vorige keer ook met het tekeningetje laten zien. Al die verbonden, Abraham, van David, het koninkrijk op aarde, allemaal geestelijk, krijgen zij als ze die geest ontvangen. En dat is de geest van het nieuwe verbond. En dan gaan ze het koninkrijk krijgen, al die beloften. Maar hoe is het bij ons? Als wij gelovig worden, ja, dan worden we gered. Wat krijgen wij? Wij krijgen een erfenis die in de hemel is. Maar geen verbonden van een... We hoeven niet besneden worden en al dat soort dingen. Of dagen te houden. Dus het verschil, als je even kijkt, zeven genade, als ik die tekeningetje van maak zo. Spreek ik even over genade. Dan heb je geprofiteerd. Dat spreekt Petrus over, ja. En wij hebben genade, die Paulus over spreekt, die is verborgen. En wat is nou het verschil? Nou, als je kijkt bij ons bijvoorbeeld, ja. Dan spreken we over, nou... Wij hebben geloof, ja? Geloof plus niks, ja? Met niks. Ik bedoel, je krijgt wat krijg je als je gelooft? Alle geestelijke zegeningen, ja? Maar wij hebben geen uitwendige tekenen of dingen die wij moeten houden. Ja, dus wat krijgen wij door het geloof? Kijk, daar heb je geloof. Dan heb je met Israël heb je natuurlijk, nou bijvoorbeeld, wat moest een Israëliet zijn bijvoorbeeld? Hij moest natuurlijk wel besneden zijn. Dus als ze zeggen geloof, uiteindelijk is het altijd voor iedereen, door geloof alleen word je gerechtvaardigd, ook voor Israël. Maar met het volk van God moest je natuurlijk wel besneden zijn, ja? Dus dan zeg ik even besneden. Maar wat moest ze dus ook zijn? Eenmaal, bekeren, gedoopt worden. Ja, dat deed je ook, dan liet je ook dopen. Maar als je niet liet dopen, wat dan? Dan was je, nou, dan geloofde je niet. Dus het gaat om geloof, maar je moest natuurlijk wel. En wat ging ze dan op een gegeven moment ook doen? Kreeg je natuurlijk ook de dagen houden. Want de wet werd in de harten geschreven, maar de dagen, de offers, de sabbat. En Jood gaat ook dan niet varkensvlees eten. Kijk maar naar Petrus. Die wou niet naar Cornelius. Hij ging niet. Hij zei, ja, ik ga niet bij een heiden in huis. Gemeenschap hebben met hem eten, doe ik niet. Dus dan zie je, bij ons hebben wij allemaal alleen geloof. Wij zijn volledig... Het is alleen door het geloof dat je gerechtvaardigd wordt. En dat is nou de bedeling der genade. De bedeling is een uitdeling van genade. Wij leven, je hebt allemaal regels. Nou, wat zijn onze regels in het Hemels Koninkrijk? Geestelijke regels. Het staat in zo'n woord. Maar we hebben niet dat soort uitwendige tekenen allemaal. Dat hebben wij gewoon niet. En de Heer Jezus zegt, deze tekenen zullen u volgen. En God bevestigt ook tekenen, maar ze moesten ook aan dat soort dingen ook voldoen. Dus in het geloof deden ze dat ook. Natuurlijk weet je wel door het geloof. Gerechtvaardigd. Nou, dat is, als Peter spreekt over de geprofiteerde genade voor het volk Israël, dan spreekt hij over dat inderdaad, dat eenmaal dat koninkrijk op aarde zal komen. Met al die, kijk dus, bij hun is het ook dan een aards koninkrijk. Ja? En wij hebben een hemels koninkrijk. En wat voor zegeningen hebben we dan? Met geestelijke zegeningen. Ja? En hier zijn het aardse zegeningen. Nou ja. Het is niet helemaal duidelijk, maar je snapt wat ik bedoel. Nou, dan komt het punt. Dan zie je het ook. Wij hebben de genade. Wat is nu in ons hart geschreven? Paulus zegt hier in 2 Korinthe 3. Zegt hij, wij zijn een brief van Christus. Ja? En door onze dienstbereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest des levende God. Wij zijn een brief van Christus. Dus bij ons, wat is in ons hart geschreven? De geest werkt in ons... Christus is in ons hart geschreven, ja? In ons hart. Hart. Maar met het nieuwe verbond bij Israël zie je dat de wet is in hun hart geschreven. Dat is hun motivatie, ja? Nou, dat zijn een paar van die verschillen om een beetje te laten zien. Nou, nu krijg je het punt. Hoe kom je nou in dat koninkrijk? Nou, bij ons is het, laat je met God verzoenen, ja? We zijn allemaal zondaars, we gaan allemaal terug naar Adam. En iedereen, Jood en Heiden, dat is ook het verschil. In de bedeling der genade spreken we over niet meer, want dat ben ik vergeten te zeggen, met koninkrijk. Dan zien wij aan het koninkrijk, dat betekent één Israël Twee, heiden. Ja? Dat is onderscheid. Als hier met ons in de bedeling der genade, dan spreken wij niet meer over 1, 2. Dan spreken we gewoon over wat? Een nieuw schepsel. Ja? Nieuw. Schepsel. Dus in het hemelse koninkrijk waar wij heen gaan, daar heb je geen onderscheid. Daar weten we ook, elke Paulus dat zegt, dat is ook de verborgenheid. Dat er is tussen Jood en Heiden geen verschil. Dus wij zitten in het hemelse koninkrijk, maar er is niet dat bijvoorbeeld een Jood heeft voorrang boven een Heiden. Want die bestaat namelijk niet meer. Er is, dat verschil is weg. Dat heeft alles te maken met de bedeling der genade waarin wij nu leven. We spreken hier nu over, kijk, als je kijkt naar elkaar, dan zie je nog wel uiterlijk. Je hebt Joden, Heiden, je hebt Katwijkers, Sassenheimers, je hebt, dat is allemaal verschillend, ja. En vrouwen en mannen, dat kunnen we allemaal zien. Maar geestelijk gezien, is er in het lichaam van Christus, is dat onderscheid is gewoon helemaal weg. En daarom noemt hij dat een nieuw schepsel. Ja? En dat hebben we hier, in het geprofiteerde koninkrijk van Israël, hebben we dat onderscheid absoluut altijd. Het zal altijd God zijn die regeert met Israël, nummer 1, en dan de heidenen. Dat is het grote verschil. Nou, en dan zie je ook daarom dat Johannes, of dat als de Heer Jezus bij Nicodemus zegt, ja, wat zegt hij tegen Nicodemus, wanneer zou je het koninkrijk God zien, dan moet je wederom geboren worden. Ja, want Israël was natuurlijk al het volk van God. Want Christus kwam tot wie? Tot zijn volk, Israël. Dat was al zijn volk, maar ze moesten opnieuw geboren worden, dat wil zeggen, uit de geest. En wie dat niet is, zegt hij, die zal het koninkrijk Gods niet zien. Dus wat moest Israël geloven? Nou, denk aan de kameling bijvoorbeeld, dat was ook een jodengenoot. Die zei, ik geloof dat Jezus is de Zoon van God. He, in openbaar, of in Johannes, ik ga niet opzoeken hoor, maar in Johannes 20 zien we het ook staan, dat ze moesten geloven dat Jezus was de Messias, de Christus, de Zoon van God. En dat hij was opgestaan uit de dood. Het is pas later dat Paulus die komt met de hele openbaring van het kruis en met het bloed en alles. Nou, dus als wij nu naar Galaten bijvoorbeeld gaan, Galaten 3 vers 14, je moet eigenlijk zo zien, dat we hebben dus hier de tijd zo, en dan hebben we hier het kruis, en dan hebben we hier zo, nou ja, dit is allemaal profetie. Profetie, ja, het is niet helemaal, sorry voor mijn handschrift hoor, maar profetie, het schrijft ook een beetje moeilijk zo, moet ik zeggen. Het kruis, ja, en dan zie je hier, zou je dan zeg maar naar het kruis het koninkrijk krijgen. Nou, dus al die beloftes, ja, die zijn hier allemaal voor het Nieuwe Verbond, allemaal voor Israël gemaakt toen de tijd. Ja, en dan komt er opeens onverwachts, komt er een tijd dat dit eventjes uitgesteld is. En dan krijgen we op een gegeven moment een periode, die heet de BDG, bedelende genade. Dan moet je het echt zo even in je gedachten hebben. Dus hier is altijd de Heilige Geest beloofd aan Israël. En het bloed is gevloeid aan het kruis voor Israël, en ze zullen gerechtvaardigd worden, ze zullen geheiligd worden, kunnen het koninkrijk. Maar ja, het koninkrijk is nu weg, het hele programma staat stil. Maar dat bloed is natuurlijk wel aan het kruis gevloeid. Toen. De Heer is wel gestorven aan het kruis. En de Heilige Geest is ook uitgestort, alleen Israël is gestopt. En nu zegt, nu komen we opeens met een onverwachte periode, dat is de bedeling der genade. Ik zei het vorige keer al, dat bloed is ook voor ons gevloeid. De Heilige Geest is ook voor ons. Is de Heer Jezus nou nog een keer gestorven, maar nu voor het lichaam? Nee, nu zegt hij dat bloed door de verborgenheid aan Paulus maar is nu ook voor het lichaam van Christus. En dan krijg je opeens dus deze periode. En daarom kan hij ook zeggen in Galaten 3 vers 14. Opdat de kijk in vers 13, Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het kruis hangt. Opdat de zegen... Hè? Aan het hout. Wat zei ik dan? Kruis. Oh, sorry, aan het hout hangt. Nee, dat, inderdaad, wat een rare verspreking. Die aan het hout hangt. Opdat de zegening van Abraham, dat was de zegening van Abraham, de rechtvaardiging uit het geloof. Het staat hier ook in enkelvoud, hè? De rechtvaardiging van het geloof. Dus de zegening van Abraham tot de heidenen zou komen in Christus Jezus. En opdat wij de belofte des vergeestes verkrijgen zouden door het geloof. Dus hoe krijgt nu iemand in deze bedeling der genade de belofte van de geest? Door het geloof. Geloof dat Christus hier van zijn zonde. En niet door een verbond wat God had hier met Israël. Het is puur door het geloof wat Paulus nu verkondigt. En daarom zegt hij ook, wij zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Want als je nou in de Bijbel nadenkt, hè, wanneer is de Heilige Geest beloofd? Nou, dat lees je in Jeremia. Ja, het nieuwe verbond en met Israël. Aan hun wordt de Heilige Geest beloofd. Dus als je dit hier, dat ziet zo hier ook. Dus die Heilige Geest was beloofd hier voor Israël. En nu komt opeens de bedenkende genade. Dus wat zegt Paulus? Die Geest was er voor Israël beloofd. Maar er is een nieuwe tijd gekomen. Die is ingelost, was verborgen. Maar die Geest hebben jullie heiden ook nodig. Dus hij was wel van de verbond voor het Israël. Maar jullie krijgen hem nu ook. Maar niet omdat God met jullie een verbond heeft gesloten, maar het was wel de Heilige Geest van de verbond. Maar die krijgen jullie nu ook. Want ook de heiden, nu in de bedenkende genade, heeft Gods geest nodig. Anders kan hij ook niet gerechtvaardigd geheiligd worden. En daar noemt hij het de belofte van de Heilige Geest. Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest, de belofte. Nou, kijk maar mee in Titus. Titus 1. En zo worden wij, dus ook als de Heer Jezus zegt, het is het bloed van het Nieuwe Testament, ja. Dat was al eerst plaats voor Israël natuurlijk afgesloten. Maar dat bloed is ook voor ons. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Nou, dus in Titus zegt hij bijvoorbeeld, Paulus, vers 1, een dienstknecht Gods en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorenen Gods en de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is, in de hoop des eeuwige levens, welke God die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen. Maar geopenbaard heeft de zijne tijd. Namelijk zijn woord door de prediking die mij toebetrouwd is, na het bevel van God onze zaligmaker, aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof. Dus de hoop van het eeuwige leven. Wanneer krijg je eeuwig leven? Als de geest in je woont. Is nu. Dat betekent dat je bent gerechtvaardigd en dat je bent geheiligd. En dan, die hoop, hè, is in Christus. Want Christus is onze hoop. En die heeft God al voor de tijden der eeuwen. We hadden het net even over dat ja, Satan voor de grondlegging der wereld ook in zonde gevallen is. Maar voordat Satan in zonde viel, was bij God al bekend, wist hij al, had hij dit beloofd, dus aan zichzelf beloofd. Hij wist, had hij al een wil van ik ga de hele wereld redden. Ik ga wat op aarde is gaan redden en in Christus brengen. En ik ga wat in de hemel is, ga ik in Christus brengen. Dat was al bij hem hier, voor de tijden. Maar hij heeft het geopenbaard te zijn de tijd, maar pas aan Paulus. Ja? En zo komt dat allemaal samen. Nou, en hoe krijgen wij dat dan? Als wij zien, hé, het was voor de grondlegging in de wereld. Wij komen dus helemaal niet voor in het Oude Testament. Pas bij Paulus. Dan zien we, hé, het nieuwe verbond is wel met Israël gesloten. Het kan nooit met ons afgesloten zijn. Maar het is wel de Heilige Geest en het bloed van het nieuwe verbond wat wij ook nodig hebben. Al is het in eerste instantie voor Israël geweest. Maar het is niet met ons afgesloten. Moet je maar eens goed over nadenken. Nou, dus het bloed van de Heer Jezus Christus is dus gevloeid voor uiteindelijk dus ook voor ons in deze bedenkende genade. Met een nieuwe bestemming, namelijk in de hemel. Nou, en dat, kijk even bij Romeinen 5 vers 9. Romeinen 5 vers 9. Ik weet dat het moeilijk is soms met het nieuwe verbond. Maar dit is ook de laatste keer, volgende keer gaan we gewoon weer verder. Maar Paulus zegt veel meer, 5 vers 9, dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Zullen wij door hem behouden worden van de toren. Dus door het bloed wat hier bij het kruis gevloeid is. Toen was nog niets bekend over het lichaam van Christus. We hebben het net over de dood van de Heer Jezus aan het kruis gehad. Ja, dan weten we in eerste instantie, toen Christus daar hing, hij zei het is volbracht. Hij deed de wil van de Vader. Wat was de wil van de Vader op dat moment? Dat zijn ziel tot een schuldoffer gesteld werd voor het volk Israël. Hij was het Pascha, hij was de vervulling van dat lam, dat dier. Maar zijn bloed kon de mensen pas verlossen. En daardoor kon dat nieuwe verbond in werking treden. Maar we weten, het was voor het volk Israël in eerste instantie. En daarna de heidenen. En zo is Christus daar aan het kruis gestorven. Dat was in zijn hoofd. Maar we weten van Paulus zegt, het was verborgen bij God. Dus God wist het. Dat die dood aan het kruis, uiteindelijk via Paulus is dat bekendgemaakt. Dat God had een verborgen plan voor het lichaam van Christus. En dat is bij Paulus bekendgemaakt. Dus daarom kunnen we nu ook zeggen, hé, oké, Toen stierf hij, dat bloed was wel voor het volk Israël. Maar nu weten wij, wij zijn gerechtvaardigd ook door zijn bloed. Ja? Maar dat was een verborgen iets. En dat is pas bij Paulus bekend gemaakt. Kijk ook even in Colossenzen 1 vers 20. En het gaat om dat bloed. Colossenzen 1 vers 20. Het is dezelfde Heer en Heiland. Dus als men zegt, ja, Christus is heden, hoe zegt het ook weer? Gisteren. Dezelfde als in de eeuwigheid. En dan zegt men, ja, het is altijd dezelfde geweest. Ja, natuurlijk is het dezelfde Heer Jezus. Dat is hij ook. Vanaf begin af aan. We geloven niet in een andere Jezus. Ja. Maar we geloven wel dat God heeft dus ook een verborgen plan gehad. En dat voert hij ook uit door middel van zijn zoon. Uiteindelijk het kruis dat draait het om. Ja? Vanaf Adam tot en met de einde der tijden. Colossenzen 1 vers 20. En dan zie je ook. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende. Door het, kijk, het bloed zijns kruises. Door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde zijn. Het zij de dingen die in de hemelen zijn. Dus dat zijn al die dingen uit vers 16. Ja? Al die overheden en machten die zichtbaar zijn, die zien wij om ons heen. En die onzichtbaar boven ons. Dat heeft hij door het bloed van zijn kruis. Dat letterlijke bloed aan het kruis. Heeft hij daardoor, toen hij daar stierf, heeft hij dat verzoend met zichzelf. Die op de aarde en in de hemelen zijn. Die zien we het hele plan. Alleen door Paulus kunnen wij dit begrijpen. Als je dit niet leest, kan je de Bijbel niet begrijpen. Zonder Paulus begrijp je de Bijbel niet. Begrijp je Gods plan niet. Nu wel. En dan zie je. En hij heeft u, en dat zijn de leden van het lichaam van Christus, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. Zie je, nu. Dat heeft met de openbaring aan Paulus te maken. Omdat voor Paulus, hier aan het kruis, hier, toen als we hier zo kijken, op dat tekeningetje, kunnen we niet zeggen, op dat moment toen hij daar stierf, ja, waren wij verzoend, heidenen. Nee, dat is pas later. Het gebeurde op dat moment. Maar Paulus zegt, nee, nu. Want bij mij, ik maak jullie bekend, dat wat zichtbaar is, wat onzichtbaar in de hemel is, dat is door dat bloed van Christus. En ieder die daarin gelooft, is dat nu het plan van God voor vandaag. Wij zijn nu ook verzoend in het lichaam zijns vlezes. Kijk, door de dood. Dus wanneer is dat gebeurd? Daar, aan het kruis. Opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor zich stellen. Dus je ziet het, ja? Het is het bloed zijns kruises. En Christus is natuurlijk altijd dezelfde, ja? Maar het is het bloed, wat de Heer Jezus zegt, duidelijk. Het is het bloed van het Nieuwe Testament. Maar dat bloed in verborgen vorm, door Paulus geopenbaard, is nu ook voor ons. En daardoor zijn wij nu gerechtvaardigd. En het gaat om dat bloed. Dus 2 Korinthe 3, als Paulus spreekt dus. Hij heeft ons bekwaam gemaakt, in vers 6, om te zijn dienaars des testaments. Dan moet je begrijpen, wat bedoelt hij daarmee? En daar heb je het bloed van het Nieuwe Testament. Ja? Dat is ook het bloed wat voor ons gevloeid heeft. Maar het is door Paulus pas dat wij weten dat wij alle geestelijke zegeningen daardoor gekregen hebben. Door het geloof daarin te stellen. En dat wij zijn geplaatst in de hemelse positie, in het hemels koninkrijk. En dat is ook voor ons door dat bloed. Wat oorspronkelijk voor Israël bedoeld was, maar in verborgen vorm nu door Paulus geopenbaard ook voor ons is, waardoor wij nu dat aardse of dat hemelse koninkrijk gaan beërven. Zullen we daarvoor danken? Ja, vader, ik wil u danken dat we dit mogen zien zo, vader. En dan zien we ook, vader, die heerlijkheid van het nieuwe verbond voor het volk Israël, vader. Maar we weten ook dat wij nu leven in bedenking der genade. En dan gaan we ook de volgende keer zien, vader, dat de bediening des geestes is zoveel meer, vader. En die kan ons ook van heerlijkheid tot heerlijkheid brengen. En dat geeft ons ook heel veel blijdschap. En dat maakt ons levend. Dat zorgt ook dat we door de geest de werking van het lichaam doden. Vader, dat we dit soort deze woorden in onze harten zullen bewaren en overdenken, vader. En dat we ook alle eer aan u zullen geven. Door ook in gehoorzaamheid en in dankbaarheid daarin te leven, vader. En zo vraag ik dat voor ieder van ons. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Oké, gaan we nog een liedje zingen met elkaar.